Goedemiddag, of liever gezegd goedenavond, mijn liefde. En hier is nog volop middag en ik kijk naar buiten en het is allemaal wit. Ik weet niet of dat het bij u ook wit is. Als het maar wit is in uw hart, dan is dat al goed. Maar ik wil u vragen om uw Bijbel te openen naar 1 Thessalonicense, het tweede hoofdstuk. 1 Thessalonicense, het tweede hoofdstuk. En dan zijn we in Thessalonicense van de gedachte wel bezig met die komst van de Heer Jezus. Maar dan gaat het niet zozeer om zijn komst eerst, maar om de gereedheid. Zullen we eerst bidden. Vader, wij danken u zo zeer voor het voorrecht dat we mogen hebben om een Bijbel te hebben, het woord van God, dat we die kunnen openen, dat we kunnen lezen, dat we kunnen zien wat God zegt. Lieve Vader in de hemel, nu hebben we nog één probleem. En dat is het geloven. Het waarnemen. Het zien wat God zegt. Het ervaren wat God zegt. En dat iedere dag opnieuw daar een groei in is. In ervaren dat God zegt wat de waarheid is. En de Heer Jezus Christus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat deze dingen zo duidelijk voor ons mogen zijn, dat we die mogen lezen in het woord, dat we er ook voor openstaan om erover te leren. Niet wat een ander zegt, maar wat u zelf zegt. En zo, heren, zien we de wonderen van uw genade, dat we mogen veranderen in de gelijkenis van de Heer Jezus. Dat is ver boven ons bidden en denken, maar dat is uw werk en niet het onze. En wij mogen alleen het woord van God zo voorhouden dat het de realiteit van het leven laat zien. En we willen u daarvoor danken, heren, dat gij zo met ons zijt en dat gij met een ieder wilt zijn die ook hier naar wil luisteren. En dat tot voor een ieder dat een vernieuwing van leven mag zijn. Want niet dat we zomaar een poosje geluisterd hebben naar een studie of iets dergelijks, maar dat het werkelijk ons leven vernieuwt. Zoals u dat zegt in uw woord, gelijk in Arends. En dat we zo op u mogen vertrouwen. Dat we zo u mogen geloven. En zo wanneer we nu uw woord zo gaan lezen, dan bidden we dat gij daar zelf bij uw Heilige Geest de leiding aan geeft voor een ieder persoonlijk. We zeggen u daarvoor dank. In Jezus' naam. Amen. 1 Thessalonicense, het tweede hoofdstuk. Want gij weet zelf, dat is al een mooi begin. Gij weet dus, broeders en zusters, onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest. Ik durf dat ook wel te zeggen met Paulus, onze ingang tot u is niet ijdel. We hebben bijna 29 jaar in Nederland mogen dienen en dat is niet ijdel geweest. Het is niet voor onszelf geweest, we hebben niets gezocht. We waren daar, we zijn daar gekomen en toen we er waren, toen heeft de Heer gezegd, nu is het hier. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons smaadheid aangedaan was, zelfs dat hebben we meegemaakt, gelijk gij weet, de Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God, om het evangelie van God tot u te spreken in veel strijd. Dus het brengen van strijd. En ik zeg dat alleen maar dat u ook wil bidden voor degene die dat evangelie brengt. Want er is veel strijd in het brengen van het evangelie. Er is een tegenstander. En er is altijd tegenstand om het evangelie te brengen. In wat voor vorm dan ook en wanneer dan ook. Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, nog uit onreinigheid, nog met bedrog. Maar, gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden. Alzo spreken wij niet alle mens als mensen behagende, maar Goden die onze harten beproeft. Zo met andere woorden, we moeten wel het zo brengen dat het God behaagt. We kunnen het niet brengen zoals het de mens behaagt. Daar wil ik zo nog wel een woord over zeggen, want daar zoeken we ook niet om te doen, om die mens te behagen. Want daar schiet niemand iets mee op. Hoewel we wel weten dat mensen graag de oren gekieteld hebben. Maar daar schiet niemand iets mee op. Niet de spreker, nog de luisteraar. En dus daar gaan we absoluut niet aan beginnen. Want we hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet. Nog met enig bedeksel van gierigheid. We hebben nooit, dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. We hebben nooit, mevrouw en ik, ergens in meer dan 50 jaar, hebben we ergens gevraagd om wat dan ook. God is getuige. Nog zoeken de eer uit mensen, nog van u, nog van anderen. Hoewel wij u tot last konden zijn als Christus apostelen. Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert. Als wij tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen mededelen, niet alleen het evangelie van God, maar ook onze eigen zielen. Daarom dat ge ons lief geworden waart. Zo willen graag het evangelie van God. Wat is het evangelie van God eigenlijk? Ik zou het liefst in het kort zeggen dat Jezus Christus, hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Dat de Heer Jezus verheerlijk wordt. En daar is God mee bezig. En dat wil hij naar voren brengen in ons leven. Dat de Heer Jezus gezien mag worden. Niet dat wij zus of zo, wat ook maar zijn. Nee, daar schiet niemand iets mee op. En dat is juist een kritieke zaak, want in veel plaatsen en veel gebeurtenissen wordt juist die mens gezien. En die mens die dringt zich op de voorgrond. En dat wordt nergens toegegeven in de Bijbel dat dat de bedoeling is. God heeft wel mensen aangesteld, maar dat is niet de bedoeling dat die de voorgrond hebben. Het is de bedoeling dat de Heer Jezus gezien wordt. En dat u zo ook nu de Bijbel opent en zegt, het gaat dus om de Heer Jezus. Gaat het dan niet om, en ik moet even denken, want als we hier in 1 Thessalonicense of 2 Thessalonicense zitten, dat is een van de eerste brieven die we gehad hebben, die Paulus geschreven heeft, de gebeurtenissen ervan en zoal. Dan moeten we even denken, dat heeft wel te maken met, daar hebben we het al over gehad, over de komst van de Heer Jezus in de wolken. En daar zien we beslist naar uit dat de Heer Jezus terugkomt. Het zou geweldig zijn. Maar even dit daarover. Dat die mens zo gauw als hij hierover leest, dan gaat hij daar allerlei filosofieën over maken. Dat is niet de bedoeling. We moeten het gewoon lezen zoals het er staat. Ik heb dit eerder aangehaald uit Johannes 14, dan zegt de Heer Jezus zelf, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Wanneer ik die plaats klaar heb, dan kom ik u halen. Dus dat is allemaal zo eenvoudig mogelijk. Als u het woord eenvoud kent, eenvoud, dat betekent niet tweevoud, drievoud of tienvoud, dat betekent eenvoud. En dat is eenvoudig. Wanneer u drievoud gaat, dan wordt dat moeilijker. Er zijn dus, wanneer we over de Heer Jezus nadenken, moeten we even zo nadenken dat we zijn bezig met iemand die we niet begrijpen. En dus alleen maar gaat het om het geloven. U gelooft dat de Heer Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader, of u gelooft dat niet. U gaat dus lezen in de Bijbel en u gelooft het of u gelooft het niet. En geloof kan niemand je geven. Dat kunt u aannemen. Geloven is gewoon een kwestie van aannemen. Nou, dat is heel eenvoudig. Iemand zegt iets tegen mij en ik neem dat aan. Iemand zegt er iets tegen mij, hou die persoon niet, dan neem ik dat niet aan. Hier is de grootste vertrouwenspersoon. Hier is de Heer Jezus. Dus ik mag vertrouwen dat alles wat hij zegt waar is. Dat is zonder meer waar. Het gaat er niet over of dat ik het begrijp. Daar gaat het helemaal niet over. Het waar is. Ja, alles wat God zegt is waar. Moest ik even denken aan als we denken aan de komst van de Heer Jezus, dan moet ik er even zo aan denken. In de tijd, dat was in Genesis 5, dan komen we een man tegen. Wel, we gaan hem nog tegenkomen, maar in ieder geval, daar lezen we over een man. En zijn naam is Henoch. En dan zegt de Bijbel daarover, heel weinig trouwens, maar het zegt het ook weer in Hebreeën 11. Leest u het zelf maar na. En dan lezen we erover. En ik denk dat de meeste mensen die naam wel kennen, dus dat wel. Lezen we erover dat Henoch wandelde met God. Dat is mooi. Dat is al een geweldig iets. Dus hij geloofde God. Hij had niet een Bijbel net zoals u en ik hebben, want dat was nog maar in het begin. Dat was nog maar bij het vijfde hoofdstuk van Genesis. Nou, maar hij wandelde met God en hij geloofde God. En dan ging hij met God wandelen als het ware, zoals we het lezen. En ineens zegt God, wel, we zijn dichter bij mijn huis dan bij het jouwe. Je gaat met mij mee. Ik heb dat ook wel eens gehad, dat iemand zei, ja, je blijft maar bij ons. Ja, dat zal wel of dat zal wel niet, maar goed. Maar Henoch, die ging met God mee. En die konden ze niet meer vinden. Is ook niet meer gevonden. En die is met God. Maar daar was wel gezegd toen, dat nog even, en dan gaat de wereld die vergaat. Dat neemt een hoofdstukje verder. Maar dan zegt de mens, ja, zou dat wel waar zijn? Nou, u weet, Noach is 100 jaar bezig geweest met die ark te bouwen. En tegelijkertijd, die mens, die trekt verder terug van die ark. God had gezegd, er komt water. De hele wereld gaat onder water. In ieder geval, er komt genoeg water dat als je niet in de ark bent, dan verdrink je. Dan is het niet veilig, want het is zo goddeloos hier. Hoe goddeloos het werkelijk was, blijkt wel, wanneer Noach en zijn gezin de ark ingaan, die ze tenslotte gebouwd hebben, na die 100 jaar, dan blijkt het wel, want dan doet God de deur dicht. En ik heb erover nagedacht, en dacht, dat is ook wat geweest. Die mensen waren gewaarschuwd. We hebben zelfs de uitspraak in het Nederlands dat een gewaarschuwd mens telt voor twee. Nou, ik zou zeggen, die telt wel voor meer dan twee. Maar die mens geloofde niet wat God zei. Kwam de vloed? Ja, de vloed kwam. Er was nooit geen water geweest, maar er kwam wel een vloed. Het water dat rees omhoog. En het ging ver boven de hoogste bergen uit. Zodat alles eronder verdronken is. Dat is wel verschrikkelijk. Ja. Maar die mens was volledig gewaarschuwd. Alleen, hij geloofde God niet. Nu hebben we een Bijbel. God die vertelt er ons alles in. En God die vertelt dat hij zijn zoon gegeven heeft. Maar gelooft die mens dat? Nee. Nee, en dan niet alleen gelooft hij dat, maar hij brengt er ook allerlei eigen filosofie aan toe. Er wordt van alles aan toegevoegd. Kijkt u maar eens rondom hem heen. En wat? Nou, gewoon even thuis blijven. Waar denkt u aan? Waar denkt u aan wanneer we de Bijbel lezen? Is het dan voor u, dit is Gods woord, dit gaat inderdaad zo verder? Of zegt u, ja, ik wil het wel eens horen. Ik ben, en dan krijgen we een heel verhaal erachter natuurlijk. Zo, de zaak is heel diep, heel belangrijk, en dat is het woordje geloven. Nou, geloven is een werkwoord. Dat is gewoon een werkwoord. Ik geloof dat God is wie hij zegt is. Dus dan is dit in werking. Dit is in werking. Ik wil op God vertrouwen. De mens kan me van alles vertellen, maar dan zeg ik, oh, maar dat klopt niet met het woord van God. Oh ja, maar dat kun je niet zo serieus nemen. Ja, dat neem ik dus wel serieus, want als God nee zegt, dan is het nee. Zegt God ja, dan is het ja. God zegt volg mij, dan volgen we. God zegt blijf hier, dan blijven we hier. Dat is allemaal heel duidelijk. Ik denk niet dat we er lang over hoeven te twisten. Maar, dus neemt die mens dat werkelijk aan. Neemt u dit dus persoonlijk aan. En wanneer u dat gaat doen, woord voor woord door de Bijbel heen, dan zal dat uw leven geheel veranderen. Vernieuwen. Zelfs zo dat God zegt, het vernieuwen, dat nog lezen van de week, ik zal het ook eventjes nu lezen, want dat is wel mooi, dat lees ik hier in, als u het wil lezen, meelezen, dan lees ik dat hier in Jesaja 40, heb ik waarschijnlijk wel eens eerder gedaan, maar het heeft veel kracht gegeven, dus, en in Jesaja 40, daar staat hier zo bijzonder, in vers 26, heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die een getal een Heer voortbrengt, die ze alle bij naam roept. Dus, nou, hoeveel sterren zijn er? God noemt ze allemaal bij naam. Die ze alle bij naam roept vanwege de grootheid zijn er krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heer verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Nu komt er een vraag. Weet gij het niet? Mensen zijn zo nieuwsgierig. Mensen willen ook altijd laten weten dat ze alles weten. Er is niemand die alles weet. De meeste van ons weten het maar heel weinig. En weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moeder, nog mat wordt. Een vraag. Weet u dat? Dat is nummer 1. Nummer 2. Kunt u dat begrijpen? Nee, daar begrijpt u niks van, ik ook niet. Waarom niet? Dat is toch niet te begrijpen? We worden allemaal een keer moe, worden het allemaal een keer zat en gaan ze maar door. En hier is een persoon, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, die niet moe, nog mat worden. Laat ik even een voorbeeld geven. U kunt natuurlijk niet kijken waar ik nu kijk, maar ik kijk zo naar buiten toe. En ik zie daar de berg op, zo. We gaan hier een klein beetje naar beneden toe en dan die berg erop. En dat is wit. En gisteren is er ongeveer een voet met sneeuw. Dus zeg maar 12 inches, 30 centimeter of iets meer. Is er gevallen. Nou, ik heb gehoord, leest u maar eens over sneeuw in de Bijbel, want dat staat er ook, heb ik gehoord dat ieder sneeuwvlokje is anders. Nou, dat is toch echt niet te vatten? Daar kun je toch niet bij? En zo krijg je daaruit een voet 30 centimeter of meer met sneeuw. Dan zie je al die vlokjes, ik zie er nu ook wat vallen. En die zijn allemaal anders. Er is er geen één dezelfde. Zo is ook over de hele wereld, zijn er geen twee dezelfde mensen. Ik denk dat we veel te veel alles over één kam scheren. En zeggen, oh ja, die. Nee, die zijn allemaal verschillend. Ze kunnen van China zijn, ze kunnen van Amerika zijn, of ergens daartussenin. Maar alle mensen zijn anders. En die hebben allemaal hun eigen gedachten. Zijn ze het met elkaar eens? Nee, dat hoef ik u in Nederland niet te vertellen. Hoeveel partijen hebben u in de politiek? Nou, er zijn er zoveel, die kun je straks ook niet meer tellen, want er zijn er net zoveel daarin als dat er mensen zijn. Het is onbegrijpelijk. Nou, dus die variatie. En God zegt, ieder sneeuwblokje. Ja, dan zie je toch hoe groot God is. Nou, dat lezen we dus hier. Weet gij het niet? Heb gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moeder, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. En nu heeft hij alles uitgezet hier. we hebben dus hier te maken met mensen die allemaal geboren zijn in zonde en die dus zondaren zijn. En nu zegt hij dat hij zo, God heeft zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, dan moet hij al die mensen dus kennen, en dat doet hij ook. Hij weet van een ieder wat hij is, hoe die is, waar die is, en wat hij doet, en wat de gedachten ervan zijn. Hij kent uw gedachten, u hoeft er echt niks in niet weg te kruipen, want of u nou wegkruipt of niet kruipt, maakt niet uit. Hij kent uw gedachten, hij weet wie u bent, hij weet wat u doet, hij weet wat uw plannen zijn, hij weet wat u werkelijk gelooft. Deze God, die ziet u zitten en die wil uw aandacht. Hij wil gewoon uw aandacht. Hij heeft daarvoor een hele Bijbel gegeven, we mogen het hele boek hebben. En dan lezen we deze woorden hier. Dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moedend, nog mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. We moeten kijken, want dit is zo geweldig. Hij geeft de moeder, dat zal best. En hij vermenigvuldigt de sterkte, dien die geen kracht heeft. Hebt u de Bijbel wel eens opengeslagen toen u moe was en zegt, ik moet toch wel nog wel verder. En dat was niet van uw eigen moeten, maar er zat geen ander. En God die geeft kracht als u daar werkelijk om gevraagd hebt. Hij geeft wijsheid wanneer u daar werkelijk om vraagt. Hij geeft wat u nodig hebt, want hij geeft naar al onze nooddruften. Nou, dat zou in Filippenzen kunnen lezen. Dus, hij geeft de moeder kracht, hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. Jongen zullen moeder en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moeder worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Nou, dit is toch ver boven je bidden en denken. Dat is toch te zeggen, dan zou je toch zeggen, halleluja. Dat de Heer mij zo wil verzorgen. Je kunt niet anders zeggen. Zo wil verzorgen. De Heer wil verzorgen. De Heer wil dat je gewoon aan hem overgeeft. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Maar simpel kan het niet. Ik ben terug intussen in 1 Thessalonicense. En dus hier lezen we daar dus van. In vers 8. Alzo wij tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen mededelen, niet alleen het evangelie van God, maar ook onze eigen zielen, daarom dat ge ons lief geworden waart. Hier, je hebt de mens lief, je wint. Wel, het is ook zo natuurlijk dat je hebt zo de Heer Jezus lief, en die heeft je zo lief, dat je zegt, oh, dat die mensen nou toch ook de Heer Jezus mogen lief hebben. Dat ze zichzelf daaraan over mogen geven, want het is natuurlijk zo, als je iemand lief hebt, dan moet je eigenlijk daar een overgeven. En ja, even er tegelijk weer bij, dat we zijn wel allemaal anders. En de Heer Jezus, die weet hoe u bent, die weet hoe ik ben. Ik lees nu verder. En, want gij gedenkt, broeders, zusters, onze arbeid en moeite, want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het evangelie van God onder u gepredikt. Nou, dat is een geweldig iets. Gij zijt getuige en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij u, die gelooft, geweest zijn. U, die gelooft. Zie je? Gelijk gij weet, hoe wij in ieder van u als een vader zijn kinderen vermaanden en vertroosten. En betuigden dat gij zult wandelen, waardiglijk Goden, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, prachtig, hè? Prachtig, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Dat ook werkt in u die gelooft. Nou hebben we mooi, ja. Dat is toch geweldig mooi. Zo, het woord van God, dat werkt in u die gelooft. Dus als ik geloof, dan werkt dat woord in mij. Dat is aan het bouwen, dat is aan het schoonmaken, dat is aan het onderwijzen, dat is aan het laten zien dat de Heer Jezus is gekomen om een leven te geven. Om zijn eigen leven te geven. Om ons te bevrijden. Te bevrijden van wat? Te bevrijden van onze zonden. Maar het meeste nog is daarin eigenlijk de bevrijding van onszelf. En nu is het zo dat terwijl Paulus en Silas en de zendelingen, terwijl ze dus onderweg zijn, terwijl ze dus naar die verschillende plaatsen, hier was Thessalonica, gegaan zijn, maken ze heel wat mee. Nou, je zou zeggen, zo'n boodschap, die neem je gewoon aan. Neem je hem niet aan, ga dan verder. Maar ga het niet moeilijk maken voor een ander. Het eigenaardigste dat we tegenkomen is dit. Dat wanneer er mensen zijn die dit aannemen, worden ze aangevallen door degene die het niet aannemen. En degene die het dus aannemen, die hebben dat nieuwe leven, die blijdschap van de Heer Jezus, die vernieuwde kracht, dat nieuwe uitzicht. En ja, wat is er gebeurd? Wel, er is de Heilige Geest bij hun kunnen wonen. Er is de Heer Jezus die alles leidt nu. En niet de mens. En er is een hele bevrijding. Het is een bevrijding. Bevrijd door de Heer Jezus zelf. Niet door een ander. Ik heb het niet over godsdienst. Ik heb het over een persoon. De Heer Jezus Christus. We hebben zoveel godsdiensten. En dat zeg ik wel eens vaker. Maar dat is ook een moeilijk iets. Want die godsdiensten die trekken eigenlijk meer af van de Heer Jezus. Dat is vaak wel het geval. Door men heeft allerlei bijbels. En die gaan nog in allerlei vertalingen ook. Het is bijzonder, maar brengt het de mens werkelijk dichter bij God? Brengt het dichterbij om te geloven dat Jezus Christus is Heer? Dat Hij alles in zijn hand heeft en dat Hij terugkomt om u te halen? Ik mag gerust weten, ik zie er naar uit. Ik zie er echt naar uit. Nog eventjes, ik weet niet hoe lang, maar ik weet nog niet. Toch ook weer niet zo lang. Nou, wat noemt u lang? Sommige dingen. Gisteren moest Arie, onze dochter, die moest op een vliegveld wachten. Nou, als je daar een hele dag zit, dat is lang. Maar het is ook weer zo voorbij. Het is ook weer zo, want dat was gisteren. Gisteren hadden we een sneeuwstorm. Dat is ook weer voorbij. Zie, de dingen gaan voorbij. Maar, dus, dat is niet zo lang. Dus wachten. Totdat de Heer Jezus werkelijk me komt halen, dat lijkt wat lang. Waarom? Maar het is nog steeds maar iedere dag maar een dag tegelijk. Maar dan komt hij en dan is het voor eeuwig. En wanneer ik daaraan denk, wanneer ik dit lees, dat hij komt om me te halen, voor eeuwig. En wat er in die eeuwigheid allemaal gebeurt daar, dat weet ik niet. Dat komt allemaal wel, want als ik bij hem ben, dan is dat gewoon goed. Dan is dat genade, dan is dat liefde, dan is dat trouw, dan is dat licht, dan is dat leven. Hier kun je dat niet zeggen. Soms krijg je een beetje meer licht wanneer er sneeuw ligt, dan is dat wit. Soms krijg je een beetje minder leven wanneer je koude voeten krijgt. Wanneer je naar buiten gaat. Dat zijn allemaal omstandigheden. Maar we gaan naar iemand toe die een eeuwig leven heeft gegeven. En het eeuwige leven, dat leeft hier wel. Dat leeft hier. Dat zorgt er alleen nog voor dat ik nog een verplaatsing krijg. Geweldig iets. Maar een ieder heeft een leven dat eeuwig kan leven. Of het is heel erg, maar het is of een eeuwige dood. Dat is eeuwig gescheiden van de Heer Jezus. Nu bent u nog op de plaats, terwijl u nog in de wereld bent, bent u nog op de plaats waar u kunt leven met de, waar u ook nog het leven van de Heer Jezus kunt zien. Of dat u het wil zien is een ander verhaal, maar u kunt zien. Maar wanneer u straks dit leven uitgaat, wanneer dit leven eindigt, en dat heeft er niet te maken met hoe gezond u bent of wat ook maar. Ik heb mensen gezien die oud werden en die eigenlijk een hele leven, zou je kunnen zeggen, sukkelen. En je ziet iemand die toch wel heel gezond, heel sterk lijkt, en die is dan vroeg weg. Uw tijd is daarvoor wel gezet. Dat durf ik wel te zeggen. Goed, we gaan nu verder. En dus gij zijt die getuige. En God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk, waar u die gelooft geweest zijn. Dat is vers 10. Gelijk gij weet hoe wij in ieder van u als een vader zijn kinderen vermaanden en vertroosten. En betuigde dat gij zoudt wandelen waardiglijk Godde, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij hebt het ontvangen, dan gaat hij hier verder, gij dat aangenomen hebt, niet als er mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u, die gelooft. Want gij, broeders en zusters, zijt navolgers geworden van de gemeente Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus, terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden, welke ook gedood hebben de Heer Jezus en hun eigen profeten, en ons hebben vervolgd en goden niet behagen en alle mensen tegen zijn. En verhinder ons te spreken tot de heidenen dat ze zalig mochten worden, omdat ze te alle tijd hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen. Laten we even kijken naar hier iets dat ons verteld wordt in 1 Korinthe. 1 Korinthe. 1 Korinthe. En in het eerste hoofdstuk, ik wil er een paar versen met u lezen, dat hebt u wel eerder gehoord waarschijnlijk. Ik lees bij vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Nou, dat gebeurt terwijl het kruis verijdeld wordt. Want er is ook een kruis voor mij, want dat heeft de Heer Jezus gezegd. Neem je kruis op en volg mij. Het is dus niet bepaald hier allemaal maar even makkelijk. En nu ben ik een christen, nu is alles makkelijk. Ik ga zo naar de hemel toe. Nee. Er is een kruis voor u en voor mij. En dat we de Heer Jezus mee navolgen. Hier zo, als u denkt, als we in Thessalonicense lezen, dan zie je ook dat ze bij Filippi geweest zijn. En daar heeft Paul en Silas, die hebben best heel wat meegemaakt. Als je denkt dat ze geslagen zijn omdat ze het evangelie gaven. De mens is nog steeds niet blij wanneer je het evangelie gaat verkondigen. Wanneer je ergens woont en je zegt, nou ga ik hier het evangelie verkondigen. Dan moet je wel erop rekenen dat je tegenstand krijgt. Waarom? Wel, er is een tegenstand. Er is er altijd geweest, tenminste sinds het begin. En dus die is er geweest. En die is er nog. En die is een tegenstander. En die wil niet dat je het evangelie gaat verkondigen. Die wil niet dat je mensen ziet te redden voor de Heer Jezus. Tot de Heer Jezus brengen. Zodat hij ze kan redden. Want wij kunnen natuurlijk geen mensen redden. Maar wel dat de Heer Jezus gezien mag worden. En dus zo gauw als je daarmee begint, dan krijg je wel strijd. We hebben dus ook hier, ook in Nederland, hebben we gezien dat het met veel strijd is vaak. En want ook degene die de Heer Jezus willen volgen, die krijgen strijd. En dan slaat dat meestal terug op degene die dat woord gebracht hebben. Nou, dat zie je ook heel duidelijk in de 1 Thessalonicense. Of als u ook meeleest of leest in Handelingen 16 en 17. Dan zie je waar Paulus en Silas deze boodschap verkondigden. Van de vrijheid in de Heer Jezus Christus. Dan zie je daar een werking. En dan zie je tegelijk ook een tegenstand. Paulus wist er natuurlijk wel van, want die had dat al meegemaakt, want dat lees je ook in Handelingen 8. Want in Handelingen 7 heb je het referaat, als ik het zo mag zeggen, of de prediking van Stefanus. En dan werden ze zo boos, dat ze hebben hem direct gestenigd. En daar was Paulus bij, en die waakte over het een en ander van degene die aan het stenigen waren. Zo, Paulus dat nooit vergeten, denk ik. En tegelijkertijd heeft God hem van zijn paard doen vallen om te laten zien dat God alles in zijn hand heeft. En niet Saulus, later Paulus. Ook niet u, niet ik. Nee, en dus we mogen dat evangelie gaan verkondigen. En dat is met, ja, dat kan zijn met gevaar voor eigen leven. Maar is het dat waar? Mag ik u een vergelijking geven? Dat is eigenlijk geen vergelijking. Zo zou je het niet kunnen noemen. Maar de mens die wil het best als een vergelijking zien. Want soms is de mens ook wel eens een beetje niet alleen maar ongelovig, maar gewoon puur dwars. Die wil zijn eigen mening naar voren brengen. En we zien dat iedere keer weer, zo gauw als je een Bijbelstudie aan de gang hebt, dan mensen komen, vinden dat, oh, dat is mooi. Dat is mooi, dat je daar, ja, dat hiermee begint, dat je dat hier doet, en zulke woorden. Nou, ben je er goed wel mee bezig, dan die Bijbel, die wijst die mensen natuurlijk weer aan. En die Bijbel, die laat zien wat die mens werkelijk is. En dan zijn ineens die mensen niet zo blij meer. Want die Bijbel laat zien wat de mens is. Wat is de mens? Een zondaar, geboren in zonde. Oh. En wat kan hij daar dan doen? Wel, dan kan hij, en dat hij erin geboren is, dan kan hij niks doen. Maar hij kan tot de Heer Jezus komen, want de Heer Jezus komt bij hem. En die wil hem bekeren, die wil hem nieuw leven geven. Die wil hem geven wat hij nodig heeft. Ja. En die mens die denkt dat hij niemand nodig heeft. Dus die denkt dat hij het wel goed doet. Er is niets waar we zoveel strijd mee hebben als met de eigen gedachten. Wat een weerwaar van straatjes daarin zijn, dat is ongelooflijk. Die eigen gedachten, die schieten alle kanten op en die kunnen je uit je slaap houden. Maar in slaap doen gaan, dat doen ze niet vaak. En, of het moet zijn in slaap doen gaan tegenover andere mensen. Zodat ze willen eigenlijk niet weten. Nou, ongelooflijk hoe dat allemaal kan. Maar we moeten kijken wat hier staat, in vers 18. Want het woord van het kruis is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Zie, daar is het. Daar is het. Die mens die denkt, ja, hoe kan dat nou? Nou, moest ik eraan denken, wanneer we denken aan het kruis, veronderstel dat u had kunnen staan bij dat kruis van de Heer Jezus. Er was een moordenaar aan iedere kant van dat kruis. Ook gekruisigd met de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen die ene, en eerst waren ze eigenlijk meer aan het spotten met hem. En ineens zegt die andere, de een van de twee, die zegt, joh, dit is dwaasheid. Wij hangen hier omdat we het verdiend hebben. Er zijn niet veel mensen die dat zeggen, dat zien wat ze verdiend hebben. Ik heb het verdiend om aan dat kruis te hangen. Dat zijn mijn zonden. Dat is wat ik ben. En die zegt tegen de Heer Jezus, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijn. Hij zegt, er was geen zonde in de Heer Jezus. Hij zag geen verkeerdheid in de Heer Jezus. Hij zag dit is degene die gekomen is. En dan zegt deze man, die zegt tegen de Heer Jezus, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. Dan moet je goed luisteren, want dit is, ik heb dit wel eens vaker aangehaald, maar niet zozeer op deze manier. Dit is echt, dit is een drive die er komt nou. De Heer Jezus die zegt dan in alle eenvoud, maar ook met alle kracht van hemel en aarde, zegt hij, heden zult gij, hier is een man die, die niets verdiend heeft. En die staat op gelijke voet met mij. Zo kijkt de mens daarnaar. En, zal ik het er even bij zeggen, dat is ook zo. Die moordenaar die staat op gelijke voet met mij. Of zal ik het andersom zeggen? Ik sta op gelijke voet met hem. Ik ben niet beter dan die man. Want ik ben in zonde geboren. Dat is een zondaar. Deze man is een zondaar. En daar hikt de mens tegenaan. Die mens die wil niet vergeleken worden met. Je wil wel vergeleken worden met iemand die lijkt hoger te zijn. Het geeft niet of dat de grootste lasteraar is, als die maar hoger staat. Misschien iemand die je wel een beetje hoog hebt staan. Dat kan ook nog. Maar voor God, waar staat die mens? Daar is die. Een van de eerste die ik ga zien is die man. Die man. Want die man die heeft me laten zien. In die zin. Wat ik ben. Niet beter. Niet beter dan enig ander. En daar is het waar de meeste mensen over struikelen. Daar is de meeste mensen die daarom de hemel missen. Laat ik het zo even zeggen. In plat Nederlands. Waarom? Omdat ze niet willen zijn net als die man. En het gaat er niet over of u zo wilt zijn. Het gaat erover dat u zo bent. Dat zou ik wel eens over heel Nederland willen roepen. En net zo wel over de hele wereld. Maar zo zijn wij. En die man die zegt. Gedenk mijner. Er is in mij. Dus al hetgeen dat er achter ligt. Er is in mij. Geen hoop. Van zaligheid. We halen dat op zondag aan. Die zaligmaker. Die zaligmaking. Ik ben er al enige tijd mee bezig. En ik denk misschien dat er velen zeggen. Nou dat hebben we ook wel genoeg van gehad. Maar dan bent u er nog niet. Want het gaat nog steeds om die zaligheid. O zaligheid niet af te meten. Nou als u dan vergeleken wordt met de moordenaar aan het kruis. Dan is het toch wel diepgaand. Want niemand wil daarmee vergeleken worden. Wij worden niet graag vergeleken met iemand die voor ons zoveel minder lijkt. Die moorden begaan heeft. Die gestolen heeft. En dat hebben we allemaal. Er is niemand die daarboven staat. Alleen de enige mens die er ooit boven staat is de Heer Jezus. Hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. En zelfs de schriftgeleerden met al hun aantuigingen konden geen steen oprapen. Ze konden niet, ten slotte zegt de Heer Jezus tegen de vrouw, waar zijn uw beschuldigers? Er zijn er geen meer over. Nee. En wat zegt hij dan? Ook weer zoiets bijzonders. Hier is een vrouw die was genomen in de overspel. En wat zegt hij dan tegen die vrouw? Hij zegt, heeft dan niemand u veroordeeld? Nee. Nee, heer, niemand heeft me veroordeeld. Wel, ik veroordeel u ook niet. Wel. Dat moet toch nog naklinken, zeker bij al de fariseeën en al de schriftgeleerden. En die zijn er nog steeds. die schriftgeleerden en die fariseërs, die denken dat ze beter zijn dan een ander. Geen wonder dat er zo weinig mensen tot dit aan willen nemen, want ze willen beter zijn dan een ander. En er is niemand beter. Ik heb in al mijn 87 jaar heb ik nog nooit iemand beter gezien. Alleen de Heer Jezus. Niemand anders dan de Heer Jezus. Niemand anders. Oh, laat ons daar toch een beetje voor uitkomen. Gelooft u werkelijk? Gelooft u dan de Bijbel? Het is zo bijzonder hier. Dus nog even 1 Korinthe. Niet met wijsheid van woorden. Opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Nou, daar zijn we toch bij het kruis. Want het woord van het kruis is wel degene die verloren gaan. Dwaasheid. Maar ons die behouden worden is de kracht Gods. Daar is het leven. Daar begint het leven. Daar gaat het leven door. En die Almachtige die er aan het kruis gehangen heeft. Die komt. En die komt. En die waren Paulus en Silas aan het verkondigen. En de andere evangelisten. Die waren hem aan het verkondigen. Nou, Paulus had natuurlijk zelf ook een hele schop tegen de schenen gehad. Met daar in hoofdstuk 9 van Handelingen. En dan heeft het wel enkele jaren geduurd voordat hij dat kon gaan prediken. Want ja, er is nog niemand die vertrouwde op natuurlijk. Dat is wel te begrijpen. Dus hier is het. Moet u kijken wat er is geschreven. Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik er niet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend. Door de wijsheid, zo heeft het God de behaag. Door de dwaasheid der prediking zalig te maken. Die geloven. Gelooft u de prediking van het woord van God? We hebben in het Oude Testament hebben de profeten. In het Nieuwe Testament hebben de apostelen. Hebben de Heer Jezus zelf in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En en dan krijgen we die apostelen en met hun zendingsreizen. En ze vertellen overal het woord van God. En de Bijbel is onveranderd hetzelfde. Oh, ik weet wel, er zijn vertalingen. Die gaan we eventjes netjes maken, zodat het ons een beetje meer past. Oh, wat een. Er is zoveel hypocriet. Daar geef je toch geen 5 centen voor? Je kunt toch zelf naar God toe gaan en zeggen, Heer, laat u me de waarheid zien. Mevrouw en ik zat een keer met een van de familie. En die was heel opstandig tegenover mij, omdat ik het woord van God bracht. Heel eenvoudig. Mevrouw zegt, je kunt toch zelf de Bijbel lezen, dan kun je toch zien. Nou, er wordt dan niet op gereageerd. Dat is het makkelijkste. Hè? Er wordt dan niet op gereageerd. Ja, maar dat is toch zo? Lees die Bijbel. Zie wat God zegt. Slaat niet over. Lees, als u niet gewend bent om een Bijbel te lezen, lees dan eens Johannes en zie hoe zo eenvoudig. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft. Een ieder. Het gaat er niet over waar u woont, of waar u zit, of wat u bent. Een ieder die in hem gelooft. Ja, die gaat niet verloren. Men zal eeuwig leven hebben. Is dat niet geweldig? We hebben hier een mooi bord gekregen van een van de kinderen. En zit nog lichtjes aan op. Zo, we hebben het licht. Ja, nou, dat hangt daar niet vanaf. Maar daar staat het op. For God so loved the world that he gave his only begotten son. That whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Hebt u eeuwig leven? Aha, daar is het. Het is in de Heer Jezus Christus. En nu nog even. Dan komt hij terug. Maar gaat eens even terug naar Henoch. Henoch die was ineens vertrokken. Ineens vertrokken. Ik denk dat ze wel naar hem gezocht hebben. Dat weet ik verder niet. Maar Dat zullen we vandaag gaan zien. Maar die was ineens vertrokken. En de tijd gaat gewoon nog even door. We moeten dat even innemen. Want we hebben het hier natuurlijk ook over de komst van de Heer Jezus. Want hij komt, spoedig komt hij weer. Dus spoedig betekent gewoon, het is een absoluut. En of dat nu vandaag is of morgen, dat maakt helemaal niet uit. Hij heeft de tijd gezet. God weet wanneer de tijd is. Ik hoef die tijd niet te weten. Want dan gaan we daar ook maar bij knoeien. En er knoeien, wordt al genoeg mee geknoeid. Zo, dat zie je nog. En er gebeurt een hele tijd, gebeurt er niks. Althans. Zo. Gebeurde er werkelijk niks? Oh ja, er gebeurde heel wat. De wereld ging slechter en slechter en slechter. De mensen gingen meer zijn eigen weg en deden meer zijn eigen dingen. Is dat niet een beeld van vandaag? Zoals het was in de dagen van Noach. Zo zal het zijn in de dag van de komst van de Zoon des Mensen. Is het zo? Ja, zo is het. Zo gaan we nu ook. Zo gaat de wereld nu ook. De mens gelooft heel weinig meer. En toen ineens, ja, zelfs Noach, ook een dwaze man, die ging een ark bouwen op de grond. En ja, wat ga je ermee doen? Er is toch geen water? ik heb alleen maar gedaan wat God zei dat ik doen moest. Dat is zo mooi. Dat is zo mooi om te doen wat God zegt dat je doen moet. Ga eens naar God luisteren en vraag, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is keer op keer mijn vraag. Heer, wat is er nu? Nu. Ja. En ineens was er daar toch die dag dat die ark af was. Ik kan het me niet voorstellen. Man, wat een bouwwerk. Wat een bouwwerk. En ineens is er daar die dag dat die ark af is. En daar is de opening. Ja, mensen houden altijd van een grote opening. Nou, dat is een grote opening. En dan komen de dieren vanzelf aanwandelen. Nou, dan zou je dan zeggen, iemand wordt er toch wakker? Nee, nee, nee. Er gaat alles de ark in. En daar komt God. En die doet de deur dicht. Dicht. Over. Wat? Ja, daar zitten ze nou in die ark. Weten ze niet wat ze doen met in die ark. Zitten ze met al die dieren in die ark. Heeft hier nog nooit geen water gestaan? Hoe kan dat nou? Ja. Als God zegt dat er water komt, dan komt er water. En waar het vandaan komt, maakt er helemaal niks meer uit. Maar dan komt er inderdaad water. Kwam er water? Ja. Ja. De mens die wil proberen te bewijzen dat dat niet zo was. Maar het is nog steeds wel bewezen dat het wel zo was. En het water kwam. En er ging heel eind boven de hoogste berg uit. Ineens willen ze allemaal wel naar die ark. Maar ja, die ark is dicht. Dat is te laat. Te laat, zo zal het ook zijn in de dag van de komst van de Zoon des Mensen. Te laat. Trouwens, weet u wanneer uw laatste dag geslagen is? Ik heb verschillende keren bij mensen geweest die toch op de laatste dagen zaten. En dan is er één die zegt, ja, dat is mooi, de Heer Jezus leren kennen. En de ander zegt, nee, maar ik ga nog, ik ben zo weer thuis. En dan ben je in het ziekenhuis en ze liggen over dood. En ze, nee, ik word zo beter en dan ga ik weer naar huis. En dan, Oké. En dan zie je even later, zie je, een rouwbericht, overleden. Ja. En wat zeg je dan? Te laat, te laat. Ze dachten dat ze genoeg tijd hadden. Geliefde, er is niemand die weet of dat hij genoeg tijd heeft. Het is nu de tijd voor behouden zijn. Het is nu de tijd om te zeggen, Heer Jezus, neem mijn leven. Bevrijd mij van mezelf. Bevrijd mij van mijn zonde. Geef me dit nieuwe leven. Ik wil voor u leven. Is er iets beters? Laat me het weten als u iets beters hebt. Ik heb niks beters. En ik ga ook niks beters brengen. Of liever gezegd niks anders, want het is het beste dat er is om de Heer Jezus te volgen. Er is nog nooit iemand geweest die zegt, dat is me te veel om de Heer Jezus te volgen. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. Dat is een ander verhaal. Maar hij geeft altijd weer de kracht. Wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. Waar zou je het anders van verwachten? Van jezelf? Wat een zaakje. Nou, van een ander? Oh, net zo erg. Nee, geliefde, het is alleen maar wanneer we het oog gevestigd hebben op de Heer Jezus Christus. Op dat nieuwe leven. Oh, wat een zaligheid, niet af te meten. Goed, ik wil nog eventjes met u, ik heb nog meer te lezen hier, maar dat zullen we een volgende keer wel doen. En dat geeft niet, want we hebben genoeg. En als ik er niet meer ben, dan maak ik boven wel af. Is wonderlijk hoe de Heer, want wat denkt u dat we gaan doen als we bij de Heer Jezus zijn? Denkt u dat het woord dan er niet meer is? Hij is het levende woord. Ik heb geen idee wat mensen zouden kunnen denken wat ze gaan doen wanneer ze in de hemel zouden komen. Dan is dat toch een leven. Dat is toch het levende woord. Hoe is het nou mogelijk dat we allerlei verzinsels kunnen hebben over de hemel? Of over de Heer Jezus? Over God? Je kunt er geen verzinsels over hebben nadat je een Bijbel gelezen hebt. Maar ja, die mens die wil zijn eigen weg. Dat is hetgeen dat het meest bij de mens en in de weg zit. Zijn eigen wil, zijn eigen weg. Zijn eigen doen en zijn eigen laten. Moet u eens goed luisteren. Als iedereen daarmee bezig is. Je ziet al de verschillen die er zijn. Hoe mensen bezig zijn. Er zijn er geen twee mensen die hetzelfde denken. Dan kom je toch nooit uit. Je kunt een boek over filosofie hebben. En dan kun je er duizenden over hebben. Want ze zijn allemaal anders. Neem geschiedschrijvers. Ze zijn allemaal anders. Het geeft niet wat je neemt. Er zijn er geen twee dezelfde. En wie gaat dan geloven? Wie gaat u geloven? Ik weet er maar één. En die is altijd dezelfde. Altijd dezelfde geweest. Hij is degene die de schepper is van hemel en aarde. En er is bij hem rust, vrede, liefde, wijsheid, kracht. Vind je nergens. Vindt u nergens. Niet hier in Canada. Niet daar in Nederland. Niet in Rusland of Oekraïne. Niet in Siberië. Niet in China. Je vindt nergens geen rust. U kunt vluchten naar waar u wil. Maar er is nergens rust. Alleen bij de Heer Jezus. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem dat aan. En dan bent u waarlijk bevrijd. Als u dat waarlijk aanneemt. Dat is het leven. Dat is de bedoeling van het leven. Dat is wat God ons gegeven heeft. Om in en voor en met te leven. Ziet u uit, ziet u werkelijk uit naar de komst van de Heer Jezus in de wolken, om u te halen. Bent u gereed voor de reis? Bent u gereed om alles achter te laten? Niets mee te nemen, of dat nu geld of goud of dingen zijn rondom u heen, niets. Het blijft allemaal achter. Zelfs als u metaal in uw lichaam hebt zitten, dat blijft ook nog achter. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Vader, wij kunnen alleen maar danken voor zo'n wonderlijke genezing. Nieuw leven. Zo'n wonderlijk leven met de Heer Jezus. Want hij zorgt overal voor. Hij heeft alles in zijn hand. Er is niets dat buiten hem omgaat. Wij danken u dat gij gezegd hebt, Vader, dat u hebt alles in zijn hand gegeven. En hij heeft verlost door het bloed aan het kruis. Heere, al onze zonden vergeven. Oh, het is net zo onbegrijpelijk groot als dat u weet hoe ieder sneeuwvlokje in elkaar zit. En hoe dat ieder mensje in elkaar zit. En dat hij zo van ons gehouden heeft, dat hij ons persoonlijk voor ons betaald heeft. aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. O God, we danken u voor het bijzondere dat we mogen ervaren. Wanneer we de Heer Jezus mogen leren kennen. Het groeien in genade en kennis van hem. Het nabij hem, in hem leven, door hem leven, met hem leven. In de kracht van het woord, in de kracht van het bloed, in de kracht van de geest. We zeggen u dank, in Jezus' naam. Amen.